Ik heb nog 3 vragen gekregen. En ik wil nog proberen daarover iets te zeggen. De eerste die ik dan neem is een eenvoudige vraag, vraagteken, uitroepteken. Wij leerden in de kerk, dubbele punt, God onze Vader, schepper van hemel en aarde. U stipt aan, door het woord is alles geworden. Hebben wij een halve waarheid voorgeschoteld gekregen, of was het zelfs bezijdende waarheid? Hoe moeten wij schepping, vader en zoon, in hun verband zien? Ik ken natuurlijk de tekst uit de geloofsbelijdenis. Volkomen mee op de hoogte. Ik heb ook altijd gezegd, geroepen, dat de Vader de schepper was. Totdat je de Bijbel leest en dan ineens tot de conclusie komt dat in elk geval Johannes 1 zegt dat de Zoon het gedaan heeft. En Colossenzen 1 zegt dat de Zoon het gedaan heeft. En Hebreeën 1 zegt dat de Zoon het gedaan heeft. Door de mond van 2 of 3 getuigen zal een woord vaststaan. Dit waren er dus 3. Met andere woorden, daar zitten we. Nou, en dan kun je daar messen omtrekken. En dan kun je zeggen, dat is dus een halve waarheid. Iedereen in diezelfde kerk, nu ga ik maar even ervan uit dat het echt oprecht bedoeld is, zal ook zeggen dat de uitvoering van dat schepping, van die schepping, door de Heer Jezus is gedaan. Dat zal iedereen van harte toestemmen, omdat dat gewoon ja, heel ondubbelzinnig duidelijk in de Bijbel staat. Maar de Heer Jezus is God zelf. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. God de Vader, God de Zoon, God de Geest zijn één. Toch worden ze onderscheiden, maar nooit gescheiden. Dus als u zegt, de Vader heeft ja, geschapen, dan zeg ik, nou in de Zoon is het geschapen, maar ja, de Vader en de Zoon waren één. De Zoon kan niets doen van zichzelf, zegt Johannes 7 bijvoorbeeld, tenzij hij de Vader iets ziet doen. Nou, dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus ondergeschikt is aan de Vader, dus dat hij eerst een soort voorbeeld moet hebben voor hij het ook kan. Zoals je bij een draaibank eerst een leermeester iets ziet doen waarna jij het ook kunt. Dat is niet zo. De Heer Jezus zegt daar, kijk eens, als ik iets zou doen zonder de Vader, dan zou daarmee het God zijn gelogend worden. Je kunt hem niet iets in de schoenen schuiven dat hij zonder de Vader zou hebben gedaan. Daarom zegt de Heer Jezus daar, ik kan niks doen tenzij de Vader het ook doet. Of ik zie dat de Vader het doet. Dus ik wil daar geen messen omtrekken, maar als u mij vraagt, is die formulering juist in de geloofsbelijdenis, dan zeg ik nee, maar het is niet het woord van God. En toch snap ik het, dat mensen dit zo geformuleerd hebben, maar ik zou het zelf niet zo gaan formuleren, maar ik wil daar geen predicaat halve waarheid aan hangen, of verkeerde waarheid aan hangen, want dat gaat me te ver. Een eenvoudige vraag, nou het is dus niet een eenvoudige vraag. U veronderstelt dat dit eenvoudig is, het is niet zo eenvoudig. Psalm 8 vers 3, sterkte gegrondvest op lofzangen. Is de lofzang een wapen in een christenleven? Zoals de zangers van Josafat in 2 Kronieken 20 vers 21 en 22 en Paulus en Silas in Handelingen 16 vers 25 en 26. Is lofzang een wapen in het christenleven? Antwoord ja. Bovendien staat de Bijbel ook nog aan uw kant als u dit zegt, want hij troont op de lofzangen van Israël. Lofzangen is dus niet een soort bijonderwerp waar je ook wel buiten kunt. Lofzang hoort bij de troon van God. En dus bij het openbaren van Gods glorie, bij het openbaren van Gods heerlijkheid. Ik hoop dat het helder genoeg is en dat je durft te zeggen, dan wordt het misschien wel tijd dat we wat meer gaan zingen. En meer doen aan lofzang. Iedere keer als er van vervulling van de Heilige Geest of met de Heilige Geest sprake is, is er ook sprake van lofzang. Van aanbidding, van grootmaking met psalmen, geestelijke liederen en lofzang. Dus lofzangen En God prijzen hoort bij de troon van God. Maar nu gaat de vraag over, er is sterkte gegrondvest op lofzang. En ik probeerde aan het begin, een beetje wijfelachtig misschien, aan te geven dat misschien die vertaling wel niet helemaal klopt. Ik weet niet of u dat opgepakt hebt zo, in mijn allereerste opmerkingen. Het ging dan over die kinderen en over die zuigelingen. En ik probeerde dus eigenlijk dit te zeggen, dat de majesteitelijkheid van de naam op de ganse aarde te zien is. En dat die majesteitelijke glorie, die wordt bezongen door kinderen en zuigelingen. Uit de mond van kinderen en zuigelingen. En dat het tweede stukje van vers 3, dus niet uit de mond van kinderen en zuigelingen, heb geen sterkte grondvest. Maar die glorie van God wordt bezongen door kinderen en zuigelingen. En gij hebt sterkte grondvest in de hele schepping. Uw tegenstanders ten spijt om vijand en wrakgierige te doen verstommen. Dat is de meest waarschijnlijke vertaling. Ik heb dezelfde woorden gebruikt. Alleen een punt gezet waar hier geen punt staat. En een hoofdletter geplaatst aan het begin van een nieuwe zin. Waar hier geen nieuwe zin genoemd wordt. Dat is een verschilletje. Maar dat doet niets af aan de tekst. De tekst blijft dus helemaal staan. Alleen de verdeling van die tekst verandert een beetje. Dus we denken, ik denk mee, dat zingen van de kinderen te maken heeft met het glorie brengen aan de Here. En dat het grondvesten van sterkte te maken heeft met het wezen van de Here. Dus niet expliciet met het lied, maar met wie de Here zelf is. Dat is een verschil, een verschil in benadering. Maar ik ben het eens met de lofzang die in het geval van Josafat wordt aangeheven, 2 Kronieken 20, die prachtige geschiedenis waar ze dan een lied zongen en terwijl ze zongen gebeurde er van alles. Dat is schitterend. En Paulus en Silas. De voorbeelden zijn heel sprekend uit dit briefje. De voorbeelden die zeggen dat de Heer op een geweldige manier gaat ingrijpen als ze gaan zingen. Kleine illustratie. We waren in Israël op het moment dat de rabbin werd vermoord. We zaten in Jeruzalem. Jeruzalem was afgegrendeld in één keer. We konden er niet meer uit en we moesten. Het was een beetje ingewikkeld. De chauffeur die heeft alle pogingen gedaan om eruit te komen en het lukte niet. Overal barricades, overal militairen, overal. Het ging gewoon niet. De hele zaak was helemaal afgegrendeld. En we wilden zo graag daar naartoe. Totdat iemand zei, en ik weet niet meer wie, we moeten de Heere maar een lied gaan zingen. In de bus. En we hebben gezongen, we hebben een lofzang gezongen. En tot ieders verbazing zei de militair die pal voor die bus stond, rem maar door en ga daar maar links af. Niemand had op dat moment door wat er gebeurde. En pas toen we goed en wel weg waren, dan ineens realiseer je je van wat gek. Ineens is die barricade is weg en mogen we door. Ook als enige. Dus alleen die bus mocht door. Dus we hebben het zelf ervaren als we hebben de Heere lofzang gezongen en de Heere ging voor ons uit als het ware. Nou, ik geloof echt dat de Heere zo geprezen wil worden, dat de Heere zo bejubeld wil worden en dat we in die zin werkelijk zullen ervaren dat de troon van God, de majesteit van God, de kracht van God te maken heeft met zingen. Zingen doet alleen een gelovige, voor zover ik het kan bekijken. En dan, u had het straks over het heersen met Christus. Is het uit 1 Korinthe 3 vers 14 en 15 ook af te leiden dat wij niet allemaal in dezelfde mate zullen meeheersen? Ik denk bijvoorbeeld ook aan het loon ontvangen uit Openbaring 11 vers 18. Daaruit zou je toch kunnen afleiden, niet iedereen krijgt hetzelfde of krijgt evenveel loon. Met andere woorden, niet iedereen zal straks evenveel heerschappij krijgen. Hoe zit dat volgens u? Nou, ik denk dat ik het helemaal met je eens ben. Als de Heer Jezus het heeft over, bijvoorbeeld in Matteüs 25, gezag over 5 steden en gezag over 10 steden, dan kun je alleen maar concluderen dat er verschil is. Dus absoluut waar, 100% mee, als het gaat om de regering van de Heer Jezus, betekent dat niet dat iedereen dezelfde positie krijgt. En jouw en mijn positie straks met de Heer Jezus, samen met hem heersen, samen met hem regeren, is gekoppeld aan jou en mijn praktijk voor de Heer Jezus nu. En dat betekent dat je in de hemel zou kunnen komen zonder een draad verdiend te hebben. Mijn vertaling van mij, maar het is toch 1 Korinthe 3, daar doet u op. Je kunt toevoegen hout, hooi en stro, je kunt ook toevoegen goud, zilver en kostbare stenen. Dat zijn de twee opties daar, 1 Korinthe 3. En je kunt materialen aandragen die uiteindelijk helemaal niet bestand blijken te zijn tegen de tegenwoordigheid van God. Want God is een verterend vuur. Dus als je dichter bij de troon van God komt, krijg je te maken met verterend vuur. Dat kan niet anders, zo is die. En als je er met hout, hooi en stro aankomt. Nou, kijk maar naar de bosbranden in Californië. Van het journaal van vandaag of van gisteren. Er blijft niets over. Maar als je goud, zilver en kostbare stenen aandraagt, dat blijkt ineens bestand te zijn tegen die heilige tegenwoordigheid van God. Tegen het feit dat God een verterend vuur is, zijn goud en zilver en kostbare stenen bestand. Dus die blijven. Nu is het natuurlijk maar ook niet zo dat je kunt zeggen, de een draagt alleen maar hout, hooi en stro aan, en de ander alleen maar goud, zilver en kostbare stenen. Dat is niet de bedoeling van de tekst, dat zou kunnen, maar om het duidelijk te maken, zou je dat wel eens kunnen stellen? En ik heb het wel eens geroepen en ik heb het vergeleken met Henny en met mezelf. Als Henny aankomt met goud, zilver en kostbare stenen en ik kom aan met hout, hooi en stro. We komen beide in de tegenwoordigheid van God. Dat wat ik aandraag, dat verbrandt. En dat wat zij aandraagt, dat verbrandt niet. En we komen beide in de hemel. En ik, volgens 1 Korinthe 3, behouden als door vuur heen. Behouden als door vuur heen. Ik ben wel behouden. Maar alles wat ik aandroeg, alles wat ik aan resultaat had voor de Heer Jezus, dat is weg. Dat is verbrand. Want het bleek allemaal hout, hooi en stro te zijn. En ik zal schade lijden aan mijn ziel, staat daarbij in 1 Korinthe 3. Dat betekent dat dat wat ik aandraag waardeloos blijkt. En dat mijn ziel schade leidt. Waarom leid ik nu schade? Nu ben ik behouden, nu ben ik in de hemel. En dan nog schade lijden aan je ziel. Ja. Ik ga even door. Henny heeft dus nog steeds goud, zilver en kostbare stenen bij zich. Wat doet ze daarmee? Ze ziet de Heer Jezus en ze zegt: de Heer Jezus, ik heb nog iets voor u. Ik heb iets bij elkaar gesprokkeld, dat waarde is voor u. Alsjeblieft. En wat zij aandraagt, dat is voor de troon van, voor de kroon van de Heer Jezus. Dus de kroon van de Jezus wordt verfraaid met dat wat zij aandraagt. En ik sta daarbij en ik heb niks meer. Want alles wat ik had, dat is verbrand. Oh ja, sorry. Op dat moment voel je dat je schade leidt aan je ziel. Je had zo graag ook iets willen aandragen, iets willen toevoegen aan de troon van die, aan de kroon van de Heer Jezus. Ze werpen hun kronen neer voor hem die op de troon is. Weet je wel, je vindt het allemaal terug hoor in de openbaring. Alles wordt voor hem neergelegd. Nou, dat is het meest extreme, ik heb niks. Maar misschien moet je eerder zeggen, er zijn dingen die gewoon geen waarde hebben voor de hemel. En er zijn dingen die werkelijk waarde hebben voor de hemel. Als ik zou vertellen vanavond van als je nu in de hemel wilt komen, dan moet je dus proberen om aanstaande zaterdag zoveel mogelijk auto's te wassen. Mijn eerste, die van mij alstublieft. Maar stel dat dat de weg zou zijn. Dus je geeft een suggestie dat is een route om in de hemel te komen. Of ja, goed doen voor het Leger des Heils of Rode Kruisingboek met de collectebus en allemaal. Ik zeg niet dat dat niet waardeloos is. Maar dat brengt mensen niet in de hemel. Die moeten mensen die naar de hemel willen vertellen dat ze mogen gaan geloven in de Heer Jezus. Alleen maar de Heer Jezus, alleen maar de Heer Jezus, alleen maar de Heer Jezus. En dat je als gelovige ook misschien goed wilt doen aan anderen, aan je buren. En misschien wel de buren wilt jaloers maken door hun auto te wassen of hun ramen te wassen. Dat is heel wat anders. Maar we moeten vertellen van de Heer Jezus. We moeten het doel goed en helder hebben. En dat is de Heer Jezus. En dat heeft waarde. En als mensen vandaag zeggen dat je een stuk meer de menselijkheid moet betrachten, dan kom je er wel. Of nou ja, als je iedereen, laat maar zeggen, geeft wat recht en wat billig is, dan kom je er wel. Nee, ik zeg niet dat dat niet moet. Je moet wel iedereen recht en billig behandelen. Maar om in de hemel te komen heb je de Heer Jezus nodig. En is het niet genoeg dat je je buurman helpt. Sorry dat ik het wat krom zeg, maar je snapt het wel waarschijnlijk. Nou, hout, hooi en stro, goud, zilver, kostbare stenen. En waarschijnlijk is het zo dat je en een aantal dingen hebt gedaan, hebt gepresteerd, waarvan de Heer misschien wil zeggen, nou, daar kan ik helemaal niks mee. Maar je hebt ook een aantal dingen gedaan waarvan de Heer zegt, daar kan ik heel veel mee. Nou, wat waarde heeft, dat blijft. Wat gedaan wordt, het oude lied van Johannes de Heer, wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Nou, dat komt ook over. En daaraan hangt de beloning. En hangt ook je werk in de toekomst. Dus het is waar dat er verschil is. Loon ontvang je nooit voor wie je bent als gelovige. Nog een keer. Loon ontvang je niet voor wie je bent als gelovige, maar voor wat je gedaan hebt als gelovige. Loon krijg je niet omdat je een gelovige bent, daar krijgt de Heer Jezus alleen maar loon voor. Want daar heb je niets aan gedaan, uit genade ben je behouden, niet uit jezelf, het is een geschenk van God. Daar heb je niets aan gedaan. Nul. Je krijgt ook geen loon voor waar je niets voor gedaan hebt. Je krijgt loon voor wat je wel gedaan hebt. Voor wat je deed voor de Heer Jezus. Of voor wat je misschien wel niet zei toen je had willen schelden en had willen mopperen. En we kunnen heel snel uitvallen hoor. Er hoeft niet zoveel te gebeuren en we gaan dingen zeggen die we nooit hadden moeten zeggen. Daar krijg je geen loon voor. Maar loon krijg je wel als je misschien wel niet zegt. Als je gescholden werd, niet terugschold. Tekst uit de Petrusbrief. En als je leed niet dreigde, maar het overgaan van hem die rechtvaardig oordeelt. Als je zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil uw weg gaan. Nou, daar krijg je loon voor. En dat is loon voor wie je geweest bent voor de Heer Jezus. Dus niet voor wat je bent in Christus, maar voor wie je bent voor Christus. En dat is verschil. Dus 10 steden, 5 steden is het makkelijkste en het duidelijkste voorbeeld. En ik weet niet hoeveel straten jij allemaal hebt. Misschien heb je al een plekje uitgezocht. Stratenboek gekocht van Shell. En denk je, nou, de helft is voor mij. Zoiets. Ik heb een navigatiesysteem in de auto. En denk, nou, daar kan ik ook wel wat mee. Ik plan gewoon in dat alles. Die DVD's, dat is allemaal voor mij, weet je wel. Dat is heel Europa inmiddels. Nee, dat is allemaal flauw. Maar toch. Misschien denk je, Heer, ik heb sowieso niet gescoord. Misschien denk je wel eens, ik heb helemaal niets. En misschien heb je dat lied gezongen, ook uit Johannes, hier moet ik gaan met lege handen. Zo mijn heiland tegemoet. Zonder één verloste zonde neergelegd aan Jezus voet. Ik heb dat lied vroeger moeilijk gevonden, vind ik nog moeilijk. Want het is niet alleen redding van zielen. Maar misschien zeg je, ik heb nooit iemand bij de Heer Jezus gezegd, dus krijg ik ook geen loon. Dat is niet zo. Dat ligt aan je geaardheid en je bekwaamheid en dat wat God in je gelegd heeft. En dat zou wel eens heel verschillend kunnen zijn. Maar je mag dat wat je hebt gebruiken voor de Heer Jezus. En dan zal hij het wel beoordelen. En een heel klein korreltje kan een enorme aard tevoorschijn brengen met een enorm aantal korrels erin. Dat is het beeld uit Marcus en dat is zo prachtig. De Heere zegenen jullie en de Heere helpen jullie om Psalm 8 te zien in het brede perspectief van de schepping, maar ook in het messiaanse perspectief van de Heer Jezus komt om te regeren en wij gaan dan met hem regeren. En ik zou heel graag willen dat ik zoveel onder mijn beheer had dat hij erdoor verheerlijkt wordt. Want ook dat is dan het uitgangspunt. Dus niet daartoe krijgt dan glorie, omdat hij, laat me zeggen, gezag heeft over een heel klein gehuchtje, Schaaphok, in de buurt van Slochteren, waar ik woonde, waar ik opgroeide. Nou, daar wonen wel anderhalve mens en ongeveer een klein kerkje. Dat is hele. Goed, dat zal ik dan wel ongeveer krijgen. Kun je weinig aan verknoeien, denk ik. Maar sorry hoor. Nee, maar dat valt me dan zo in. Dan kan ik. Maar ik bedoel, ik wil zo graag duidelijk maken dat ik helemaal niet denk dat ik zoveel gedaan heb. Ik ken mensen die ongelooflijk veel bidden en op hun knieën meer strijd geleverd hebben dan in de praktijk van het preken. Want preken lijkt wel moeilijk, maar volhouden in het gebed, in de worstelingen voor Gods aangezicht is waarschijnlijk veel en veel belangrijker. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. En dus zal iemand wel eens de grootste eer kunnen krijgen waarvan wij zeggen, nou, dat hadden wij nog net niet gedacht. Maar de Heere houdt het gelukkig zelf bij. Hij wandelt tussen de kandelaren, hij heeft de sterren in zijn rechterhand, hij weegt, hij beoordeelt, hij ziet het allemaal haar en haarscherp. En daar ben ik blij om. Want onze beoordeling is altijd, altijd subjectief. Nooit objectief. Maar hij heeft het helemaal in kaart. Hij heeft het helemaal in beeld. En hij weegt. En hij beoordeelt. En hij beloont. En hij is degene die de kronen uitdeelt. En als Paulus zegt, voorts is voor mij weggelegd. De kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Dan zegt Paulus, hij gaat het doen. Ik weet zeker dat ik iets krijg, maar hij geeft wel de kroon en hij maakt ook de omvang van die kroon wel duidelijk. De Heere zegene jullie.